Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Woensdagavond zal er bijbelkring worden gehouden om 7:45 in ons verenigingsgebouw. En de kopieën voor het kerkblad worden begin deze week weer verwacht. Dit alles zo de Heer wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 105 en daarvan het 10e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Psalm 105, het 10e vers. En diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen, Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Daarna openen wij Gods woord bij Genesis 37 en lezen met elkaar de versen 12 tot en met 28. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 19, vers 7 en daarna lezen wij Genesis 37, de versen 12 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat die dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 37, te beginnen bij vers 12. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen. Zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit de dal van Hebron en kwam bij Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoek gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man, ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hem zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hem te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hem naderde, sloegen zij hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de andere, ziet, daar komt de meester dromer aan. Nu kom dan, en laat ons hem doodslaan, en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien, wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat, en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem, omdat hij hen uit hun hand verlosse, om hem van zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok, die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op en zagen en ziet. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam te Gilead. En hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doorslaan en zijn bloed verbergen? Kom, laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zijn niet aan hem. Want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil, en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilveringen, en brachten Jozef naar Egypte.
We gaan weer verder luisteren naar de levensgeschiedenis van Juda. En vanmorgen is aan de beurt Genesis 37, de versen 26 en 27. Genesis 37, de versen 26 en 27, waar wij het woord van God als volgt lezen. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Vragen we eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En willen de Heere danken dat broeder dokter door de operatie mocht heen komen en weer thuis mocht komen. We dragen ook aan de Heere op, zuster Knikker Binnenkamp, die woensdag zal beginnen met bestralingen en een chemokuur. En we dragen ook zuster W. van Woudenberg van de Stegen met haar gezin aan de Heere op. Zij moest afgelopen week opgenomen worden in de Bos- en Duinkliniek te Zeist. Laat ons bidden. Heere, u komt vanmorgen weer met uw woord tot ons. Of we nu hier in dit kerkgebouw aanwezig zijn of thuis mee mogen luisteren. En Heere, dan moeten we het aan het begin van deze eredienst al direct belijden voor uw aangezicht. Het zal geen aangename boodschap zijn. Want u komt vanmorgen met een zeer ontdekkende prediking. Ja, u bent al gekomen met een ontdekkend woord, want we hebben samen uw wet gelezen. Die heilige 10 geboden die u eens gegeven hebt tot de berg Sinaï. toen daverde de berg. En het volk heeft de bliksem gezien en de donder gehoord. En te midden van al die natuurverschijnselen hebt u gesproken met kracht, met macht, met majesteit. Die heilige woorden waarin u liet weten en wat u van het volk vroeg. Waarmee u liet weten wat uw heilige liefdeseis is, waardoor u aan uw eer komt, namelijk dat uw volk zou wandelen naar uw geboden. Maar Heere, hoe menigmaal hebben wij uw heilige wet overtreden. Ja Heere, wij doen niet anders van nature dan zondigen tegen u. En Heere, wat is het een scherpe pijl, wanneer die wordt afgeschoten in het zondaarshart. Wat zal dat het hart doorwonden? Wat zullen we een verbroken en verslagen hart krijgen als we in aanraking komen met de geestelijke eisen van uw heilige wet? En daar hebt u een doel mee, om een zondaar bij Christus te brengen. En Heere, die Christus wordt ook uitgestald, zondag aan zondag. En hij komt tot een arme zondaar met de welmenende roep, wend u toch naar mij toe. En wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En hoe welmenend en ernstig en dikwijls bent u zo gekomen, omdat u zo goed weet wat het is, dat een mensenkind verloren ligt. En dan komt u met die rijke woorden, die rijke beloften, die toezeggingen van de zaligheid, van verlossing. Maar Heere, dan komt de allerscherpste pijl. De allergrootste zonde die een mensenkind, met name een kerkmens, kan doen, namelijk zondigen tegen het evangelie. En Heere, dat zal met name vanmorgen vanuit de prediking diep in het Oude Testament naar boven komen. Want wij hebben Christus verkocht met onze zonden. O God, wil u deze prediking toch eens gebruiken? Om een hard hart te doorwonden, te doorsteken. U hebt het op de Pinksterdag ook gedaan, Heere, toen Petrus ook zo heel scherp moest prediken in de kracht van de Heilige Geest, dien gij gedood hebt. O God, leer het ons, open onze ogen, doe het ons eens geloven, dat wij met onze zonden Christus verkopen, verraden, kruisigen, doden, dan blijft er niets meer van ons over, Heere. Dan schuld, schuld en nog eens schuld, gezondigd tegen de wet, gezondigd tegen het evangelie. Heere, dan wordt het totaal onmogelijk om zalig te worden vanuit de mens. En dan dat wonder, dat grote mysterie, dat alle dingen moesten medewerken ter goede. O Heer, wie zalig wordt, gaat het verstaan gezondigd te hebben tegen wet en evangelie. En die gaan die zonden ook hartelijk bewenen. Die zullen ook eerlijk gaan zeggen dat ze daardoor de dood hebben verdiend. Want u stapt niet over de zonde heen. En tegelijkertijd moesten de zonden Christus, als het ware, aan het kruis brengen. En Heere, dat werd de zaligheid voor uw kerk. En dat zullen we vanmorgen ook gaan horen, als Juda met dat voorstel komt om Jozef te verkopen. Maar door dat voorstel werd Juda samen met de andere broeders voor altijd aan Jozef verbonden. Want al moest Jozef een diepe weg gaan van vernedering, straks is hij de Safnat Paanea, de behouder des levens, juist ook voor zijn broeders, ook voor Juda. Heere, geef dat we de heilgeheimen ook van deze heilsgeschiedenis mogen verstaan. En wilt u dan in ons midden zijn als één die dient. En wilt u zelf maar geven dat het juiste woord op de juiste plaats mag komen. En dat uw knecht ook de juiste woorden krijgt te spreken. Wilt u dat geven, Heere? Wilt u dan in ons midden zijn? U weet hoe het allemaal in ons hart ligt. Ontferm u zich over ons. En zo dragen we elkaar aan u op, Heere, ook met allerlei zorgen en noden die we in ons leven kunnen meemaken. We dragen bijzonder hen aan u op die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het verdriet, u kent de rouw, u kent het gemis. Ja, Heer, elke begrafenis, elk sterfgeval is altijd aangrijpend. En soms kunnen er van die sterfgevallen zijn waarbij het heel moeilijk wordt, waarbij allerlei herinneringen uit vroeger dagen terugkomen. O Heere, zou u dan bijzonder kracht willen geven als we zulke sterfgevallen en begrafenissen moeten meemaken? U weet wie dat zijn in ons midden, Heere. Wilt u vertroosten vanuit het woord? Ja, Heer, u hebt het zelf gezegd, ik ben het die u troost. En dan dragen we ook allen aan u op die ziek zijn in ons midden, de langdurig zieken, degene die al vele jaren medicijnen moeten gebruiken, die therapieën moeten ondergaan, wilt u zich over hen ontfermen. En dan dragen we in het bijzonder onze zuster Knikker Binnenkamp aan u op, die aanstaande woensdag een chemokuur zal krijgen, waarna een aantal dagen volgen van bestralingen, en dat zal 5 keer moeten herhalen. Och, Heere, wij weten ook niet wat het uit zal werken. Ze ziet er tegenop, Heere, dat is zo te begrijpen. Maar wij dragen haar hartelijk aan u op. We leggen haar in uw handen en we bevelen ze aan uw trouwe zorg over haar. Heere, dat ze dan zo in afhankelijkheid van u deze weg mag gaan. En wilt u het dan zegenen, Heere, dat het aan u mag verbinden. En dat ze mag weten dat u van haar af weet, dat u haar draagt, ook door dit leven. En dat u ook zo goed weet wat haar worstelingen zijn in haar ziel. En zou u daarom tot haar ziel willen spreken: ik ben uw heil alleen. Gedenk ook haar man, heel het gezin, die dat allemaal met haar zullen meemaken en meedragen. Heere, breidt uw vleugelen over hen uit. We willen u ook hartelijk danken dat onze broeder dokter door de operatie mocht heen komen en ook heel snel weer thuis mocht komen, en dat het stil en rustig mag zijn in zijn ziel. Heere, wat is dat een zegen. Mijn ziel is immers stil tot God. En Heere, geef dat hij zo verder zijn weg mag gaan, ziende op de erfenis die bewaard wordt in de hemelen. Heere, zie een gunst op hem van boven, samen met zijn vrouw en zijn gezin. En Heere, dan draag ook in het bijzonder Willy van Woudenberg aan u op. U weet, Heere, welke moeilijke week er achter ons ligt, voor haarzelf, voor haar man en de kinderen, hoe het helemaal niet goed ging, hoe een druk daar in haar hoofd was, hoe zij een paar keer in een psychose terechtgekomen is, en toen moest ze opgenomen worden in Bos en Duin in Zeist. En Heere, wilt u geven, en dat ze daar uw nabijheid mag ondervinden, ook als de geestelijke vragen en worstelingen in haar ziel bovenkomen, dat weet u, Heere. En geef u dan haar maar een verlicht verstand, opdat ze het mag verstaan, en wat er vanwege haar ziekte bovenkomt en wat er bij u vandaan in haar ziel omgaat. En wilt u geven dat de therapie en de medicijnen, dat die gezegend mogen worden. Heer, wees haar goed en nabij, ook op een dag als deze. En we dragen ook haar man en kinderen hartelijk aan u op, Heere, dat ze het in uw hand mogen leggen. En wilt u over hen waken, wilt u voor hen zorgen, en wilt u het zo maken dat ze als vrouw en moeder weer snel terug mag keren in haar gezin. Ja, Heere, gedenk allen die weten wat het is om te worstelen met psychische zwakten en moeiten. Wilt u zich ook over hen ontfermen? Heere, zo wacht het alles op uw zegen. En wat hebben wij ook deze morgen weer veel te vragen. En er is nog zoveel meer, Heere, want u weet ook de verborgen kruizen die we soms in het leven moeten meedragen. Maar Heere, leer het ons in uw hand te leggen, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. Wees zo deze morgen in ons midden als een die dient. En wilt u alles wat ons kan hinderen, wilt u dat van ons afnemen. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 41, de versen 4 en 5. Psalm 41, de versen 4 en 5. het amen van de prediking gaan we samen zingen Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt, Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus het Pascha vierde in de paashal te Jeruzalem, toen heeft hij een hele aangrijpende mededeling gedaan aan de 12 discipelen. Wat was die aangrijpende mededeling? Voorwaar zeg ik u, dat één van uw lieden mij zal verraden. Wat betekenen die woorden? Nou, één van die 12 discipelen, die zal diezelfde nacht de paashal verlaten. Hij zal op weg gaan naar het Sanhedrin en hij zal een voorstel doen aan het Sanhedrin. En welk voorstel zal die ene discipel dan gaan doen aan het Sanhedrin? U kunt het vinden bijvoorbeeld in Matteüs 26 vers 15. Daar horen wij die een van de 12 zeggen: wat wilt gij mij geven dat ik zal hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. Dus een van de 12 discipelen gaat naar het Sanhedrin en die komt met het voorstel en zegt: ik zal hem aan u overleveren. En dat voor de prijs van 30 zilverlingen. En dan kunnen jullie hem overgeven tot de dood. En we weten allemaal wie die een van de 12 is geweest, die met dat voorstel naar het Sanhedrin gegaan is. Jullie, we kennen hem ook, jongens en meisjes. Het was Judas. En laat deze Griekse naam, want Judas is een Griekse naam, nu de Griekse vertaling zijn van de Hebreeuwse naam Juda. De vierde zoon van Jacob en Lea. Juda die ook een van de 12 was. Een van de 12 zonen van Jacob. En wat heeft deze een van de 12 gedaan? Die is met dat gemene voorstel gekomen om zijn godvrezende jongere broer te verkopen als slaaf naar Egypte. En bij dat moment uit Judas levensgeschiedenis willen wij vanmorgen stilstaan en schrijven als thema boven de preek Judas voorstel om Jozef als slaaf te verkopen. Judas voorstel om Jozef als slaaf te verkopen. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats wat Juda bewoog tot dat voorstel. Dat ligt opgesloten in vers 26, toen zeide Juda tot zijn broederen: wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? En het tweede waar we bij stilstaan is, wat Juda bewerkte met dit voorstel. En dat ligt met name opgesloten in vers 27, komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees en zijn broeders hoorden hem. Dus het thema is Judas voorstel om Jozef als slaaf te verkopen. Twee gedachten, wat Juda bewoog tot dat voorstel en wat Juda bewerkte met dit voorstel. De vorige keer hebben we gehoord dat Juda werd geboren als vierde zoon bij Lea, in het gezin van Jacob. En na dat moment, dat eerste moment waarbij we iets van Juda lezen in de Heilige Schrift, lezen we een hele tijd niets meer van Juda zelf. Wel laat de Bijbel ons duidelijk weten hoe het verder gegaan is met het gezinsleven van Jacob. Wat er allemaal is gebeurd, het gezin is uitgebreid. Nee, niet op een manier zoals de Heere dat ooit in de schepping heeft gewild, namelijk uit één vrouw en één man. Maar Jacob heeft 12 kinderen, 12 zonen en een dochter gekregen uit 4 vrouwen. In dat gezin groeide Juda op. Moet je eens even over nadenken. Een gezin met 1 vader, 4 vrouwen en 13 kinderen. Het lijkt de 21ste eeuw wel, vindt u niet? Er is niks nieuws onder de zon. Hoeveel lopen er niet in de wereld rond? Maar in zo'n gezin groeide Juda wel op. En op de jongste na zijn alle kinderen geboren in Haran, bij Laban, weet u wel. Waar Jacob ook tot het huwelijk gekomen is met Lea en met Rachel. Maar daar kon hij niet blijven wonen, want het was Gods wil dat hij terug zou keren naar het land Kanaan, want dat was het beloofde land. En de Heere komt op een gegeven moment Jacob tegen en hij zegt: Jacob, je moet weer terug. En Jacob gaat terug. Hij is teruggekeerd. Hij is gekomen in Kanaan, maar wel langs een wonderlijke weg. Want die weg vanuit Haran naar Kanaan leidde langs de rivier de Jabok. En we weten allemaal wel welke onvergetelijke plaats de rivier de Jabok voor Jacob is geweest. Daar heeft hij die worsteling gekend. Die plaats heeft hij de naam Peniel gegeven. Daar heeft hij God gezien van aangezicht tot aangezicht en zijn ziel is gered geweest. En ongetwijfeld hebben Juda en de andere kinderen van het gezin van Jacob daar ook wel een en het ander van meegekregen. En heeft Jacob daar ook wel iets van verteld. En na die worsteling daar bij Peniel is het ook goed gekomen tussen Jacob en Esau. Er is een verzoening geweest. En zo is Jacob met heel zijn gezin terechtgekomen in Kanaan. En hij is bij Sichem gaan wonen. Maar daar bij Sichem, de eerste plaats waar hij dus zijn tentenkamp heeft opgezet, gebeurde weer een verschrikkelijke zaak. Dat had alles te maken met zijn enige dochter, Dina. Die vond het te benauwd in huis. Die wilde de wereld intrekken. Die wilde eens naar de stad gaan kijken. Die wilde eens naar mooie jongens gaan kijken daar in de stad. Die wilde eens feest gaan vieren. Die wilde eens gaan kijken wat er allemaal te koop is in de stad. Ja, met alle gevolgen van dien, want uiteindelijk hebben twee zonen van Jacob een moordaanslag gepleegd in Sichem. Wat een bloed heeft daar gevloeid. Heeft Juda ook meegemaakt? Juda heeft het ook meegemaakt toen later Jacob verder reisde dat zijn jongste broertje werd geboren, Benjamin. Hij heeft het ook meegemaakt dat er een groot verdriet kwam bij zijn vader, want met dat Rachel dit kind ter wereld bracht, is Rachel gestorven en ergens in de buurt van Bethlehem begraven, dicht in de buurt van de velden van Efrata. En toen heeft Jacob daar ergens in de buurt van Bethlehem zijn tentenkamp opnieuw opgezet. En kwam het onrust in dat tentenkamp van Jacob? Ach nee, gemeente. Toen kwam er haat en nijd in het gezin. En daar was Jacob zelf de oorzaak van, want wat gebeurde er in Jacobs leven? Hij had een grote belangstelling voor de oudste zoon van Rachel, Jozef. Waarom? Ja, ongetwijfeld omdat hij toch de eerste zoon van Rachel was geweest. En we hebben het gehoord, hoe grote liefde Jacob koesterde voor Rachel. En als Rachel er dan niet meer is, dan zie je dat die liefde doorzet in de kinderen van Rachel. Gaat de geschiedenis maar na. Maar er was meer. Het was niet alleen dat vleeselijke bij Jacob, dat Jozef toch maar de oudste zoon van Rachel was. Maar er was meer, want Jacob heeft wat ontdekt bij die Jozef. Al heel jong begon de Heere te werken in het hart van Jozef. Jozef vreesde God. En wat is dat een grote zaak. Wat is dat toch een rijkdom, ouders, als je dat bij je kinderen mag bespeuren. Als je de ritselingen van het geestelijke leven mag ontdekken bij één of meerdere kinderen. Maar weet u, dat mag nou nooit aanleiding zijn om je godvrezende kinderen voor te trekken boven de anderen. Sterker nog, je zou des te meer voor die anderen op je knieën moeten. Want die moet ook bekeerd worden. En ik geloof best dat Jacob ook de zielen van zijn andere zonen aan de Heer heeft opgedragen. Maar toch blijkt uit heel veel geschiedenis dat hij Jozef zo voortrok. En dat was niet goed, want jullie weten toch wel, jongens en meisjes, wat Jozef kreeg van zijn vader. Zo'n prachtig kleed, zo'n prachtige rok met allerlei schitterende kleuren. En juist toen vader Jacob dat had gegeven aan Jozef, toen kwam die vreselijke jaloezie op bij die andere broers. Jaloezie die uitliep op haat. En weet u wanneer die haat juist zo sterk naar boven kwam? En u kunt zich dat best voorstellen, als je al zo rondloopt met jaloezie en haat in je hart, en dan komt dat jongere broertje op een gegeven moment bij je, en die zegt, maar nou heb ik toch iets bijzonders meegemaakt, zeg. Dan moeten jullie eens naar me luisteren, broers. Ik heb gedroomd. Ik heb 2 keer gedroomd. En weten jullie wat ik in die droom ontdekt heb? Dat jullie een keer voor mij zullen buigen. Nou, dat valt natuurlijk helemaal verkeerd. Moet je jaloers zijn op die ander? Moet je al met een hart rondlopen dat vol is van haat? En dan komt nog eens die jongen aan en die zegt, maar jullie zullen een keer voor mij knielen hoor. En dat heeft Jozef echt niet uit de hoogte verteld. Maar eigenlijk is een onschuld, heeft hij gewoon verteld wat die dromen waren en wat ze betekenden. Maar het heeft de haat en de jaloezie alleen maar versterkt in de harten van de broers van Jozef. Ook bij Juda. En we zien het openbaar komen in de geschiedenis die vanmorgen voor ons open ligt. Want wat gebeurt er als vader Jacob op een dag tegen Jozef zegt, Jozef, de jongens zijn al zo lang weg. Zou jij ze eens niet achterna willen gaan en wil je eens gaan vragen hoe het met hen gaat? Vraag eens naar de welstand van je broeders en naar de welstand van de kudde. En dan zie je dat Jozef heel gewillig op pad gaat om zijn broeders te zoeken. En wat staat er dan als hij uiteindelijk zijn broeders ziet? En de broeders zien hem ook aankomen. U kunt het lezen in vers 18. En ze zagen hem van verre. En eer dat hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Ja, ze zeggen het tegen elkaar, de een tegen de ander. Laat ons hem doodslaan en hem in een van deze kuilen neerwerpen. En als ze dat de een tegen de ander zegt, heeft ook Juda zijn stem laten horen. Die hoorde ook bij de een naar de ander. Die heeft ook gezegd, ja laten we dat maar doen. Dan zijn we van hem af. Wat vindt u daar nou van? Van het voorstel. Wat die broers zo met elkaar aan het bekonkelen zijn. Vinden jullie dat ook geen gemeen plan, jongelui? Misschien is er wel één in ons midden die zegt, maar dat is toch te gek van woorden. Dat is toch gruwelijk. Dat je toch één van je eigen broers wil vermoorden. Nee, dat zou bij mij nooit bovengekomen zijn. Zover zou ik het nooit durven krijgen. Oh ja, ik heb wel eens ruzie met mijn broer. En ik vecht wel eens met hem. En we werpen wel eens rare woorden naar elkaar uit. Maar doden? Nee, dat zal ik nooit doen. Dat gaat mij te ver. Zou het echt zo zijn? Zeg ik te veel, gemeente, als wij net zo slecht zijn als die broers van Jozef? Hoezo dan? Vraagt iemand. Nou, dan moet u maar eens opletten op de geschiedenis van Jozef. En de betekenis van de geschiedenis van Jozef. Want Jozef wordt straks onderkoning, jongens en meisjes, aan het hof van Farao. Die dromen van de zon waarvoor de maan en de sterren gaan buigen. En die schoven voor alle andere schoven ook gaan buigen. Dat was een profetie van God. Straks zal er een tijd aanbreken dat Jozef uitermate verhoogd wordt in Egypte. En dan zullen zijn broers komen en ze zullen zich voor hem nederbuigen. Maar in welke weg gaat die weg naar de troon voor Jozef? Laat de Bijbel ons niet heel duidelijk zien dat dat een weg is van diepe vernedering. Hij komt in de put terecht. Hij komt in de boeien terecht en wordt als slaaf verkocht naar Egypte. En dan leek het aanvankelijk goed te gaan, maar uiteindelijk komt hij in de gevangenis terecht. Heeft hij 2 jaren moeten zitten, terwijl hij nergens schuld aan had. Wat een diepe weg is dat geweest voor Jozef. Maar in die weg werd hij verhoogd tot de troon. En werd hij de Safnat Paanea, de behouder des levens, ook voor die broeders. En met de kerk van alle tijden en plaatsen geloven wij toch, en belijden wij toch, dat Jozef een type is van de Heer Jezus Christus, die in een weg van diepe, diepe vernedering zo uitermate verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader. Heeft Christus het niet duidelijk gezegd tegen de Emmausgangers, moest de Christus niet al zo lijden om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan? En als we dan zo de weg van Jozef eens zien, als een type van de weg die Christus moest gaan, dan kom ik vanmorgen samen met u en met jou bij een zeer aangrijpende werkelijkheid terecht. Dan kom ik vanmorgen bij zo'n diepe ontdekking terecht, waarvan ik hoop dat de Heer u op de knieën brengt voor God. Want zoals de broers van Jozef, Jozef hebben verworpen, hem het liefst wilde doden, zo heb u, en jij, en ik, Christus verworpen. Hoort u dat? Hoort u dat? Christus verworpen. Christus verraden. Christus gedood. Dat hebt u gedaan. Dat heb jij gedaan. Dat heb ik gedaan. En wat houden we elkaar overeind? En wat hou je jezelf overeind? Door niet te geloven. Dan ben je misschien een beetje onder de indruk. En leg het even beslag. Maar hoe is het over een uur? En dan zeggen we, ja, maar we kunnen het toch niet vasthouden. En we kunnen zo weer verder leven. Want we proberen altijd maar weer onder de schuld vandaan te komen. Altijd. Maar het is zeer ontdekkend deze morgen. U hebt Christus gedood. U hebt hem verworpen. En elk mensenkind, wie is het deze morgen, die nog steeds onbekeerd voortleeft, onverzoend is met God, verwerpt nog steeds Christus. U doodt hem nog steeds met uw zonden. U kruistigt hem nog steeds met uw zonden. Zo zegt de schrift. En elke zonde die je doet in je onbekeerde staat, heeft exact dezelfde lading als het geschreeuw in de straten van Jeruzalem. Kruist hem, kruist hem. Want hoeveel keer is de Heer al bij u langsgekomen? Hoeveel keer heeft hij zo welmenend geroepen? Hoeveel malen in uw leven is die gekruisigde Christus, die bloedende heiland, u voorgesteld? Hoeveel keer is hij u voorgesteld in diepe vernedering? Hoeveel keer is die u voorgeschilderd als in zijn verhoging? En moet je nu vanmorgen nog steeds zeggen, hij heeft voor mij nog niet die waarde waar de schrift van spreekt. Ik ben nog steeds onbekeerd, ik ben nog steeds onverzoend. Dan moet ik het u zeggen, u hebt de Christus verworpen, nog steeds. En u kruistigend nog steeds met uw onbekeerde, onverzoende staat, ziet u wel, gemeente, dat die broers van Jozef helemaal niet zo ver weg van ons staan? Ziet u wel dat ze vanmorgen u voorgesteld worden als een spiegel? O, wat ik u bidden mag, in naam van mijn zender, hoor dan weer die welmeende roepstem. En laat het eens een wonder zijn dat je nog niet in de verlorenheid ligt. Maar dat de Heer vanmorgen weer tot je komt, al heb je heel je leven Christus gekruisigd. En Christus verworpen. Nog komt hij. Weer komt hij. En hij zegt het, zie toch. Zie toch. Ik sta weer aan de deur van je hart. En ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Hoe lang durf je
nog geen gehoor te geven aan deze stem. Word eens wakker. Doe je ogen eens open. Want vanavond kun je er niet meer zijn. Wie? O, wie zal het deze morgen zijn in de gemeente van Elburg, die uit louter genade, gewerkt door de Heilige Geest, gehoor mag geven aan deze liefdevolle, welmenende roepstem. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik klop weer. Ik blijf kloppen. We gaan weer terug naar de geschiedenis. De broers in Jozef aankomen. En ze zeggen tegen elkaar, laat ons hem doodslaan en hem in deze kuilen werpen. Ja, daar was Juda ook bij. En Juda was het ermee eens. Maar de Heere regeert. Later zal Jozef het zeggen als hij zich bekendgemaakt heeft aan zijn broers. Gij lieden wel, gij hebt het kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft het ten goede gedacht. Jozef zal niet sterven. Jozef zal leven. En daarom zien wij hier in deze geschiedenis Gods weerhoudende genade zich openbaren. Hij houdt die broers als het ware tegen om Jozef niet direct dood te slaan als hij bij hen komt. En daar gaat de Heere de oudste zoon van Jacob voor gebruiken, dat is Ruben. Want hij zegt het in vers 21, laat ons hem niet aan het leven slaan. Hij komt met een ander voorstel. Hij zegt, vergiet toch geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem. Wat wil Ruben eigenlijk? Nou, Ruben wil geen moord op zijn geweten hebben. Hij bedacht een plan om Jozef te kunnen bevrijden, zodat hij weer terug kan gaan naar zijn vader. Wat zat daarachter bij Ruben? Want op het eerste gezicht zou je toch zeggen, dat is aardig van die jongen, dat hij Jozef wil redden van de dood. Maar was dat nu echt liefde van Ruben tot zijn godvrezende broer Jozef? Wilde hij echt dit zijn vader niet aandoen? Voelde hij misschien zijn plicht en zijn verantwoordelijkheid als de eerstgeborene van het gezin? Gemeente, als je heel goed deze geschiedenis bestudeert en ook de context en alles wat er tot nu toe al gebeurd is in dat gezin van Jacob, dan moeten we tot een andere conclusie komen. Het lijkt zo aardig bij Ruben, maar het is het niet. Daar zat eigenlijk alleen maar hoogmoed achter, zelfbedoeling, eigen eer, want er was wel wat verschrikkelijks gebeurd kort geleden. Juist door Ruben. Er was zoiets ergs gebeurd in dat gezin, waardoor hij de gunst van zijn vader was kwijtgeraakt. Hij had een schandelijke daad verricht in het gezinsleven van Jacob. U kunt het lezen in Genesis 35, vers 22. Ik zal er niet veel woorden aan besteden, maar ik zal het maar eenvoudig voorlezen. En het geschiedde als Israël in het land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf, en Israël hoorde het. En later op zijn sterfbed komt Jacob erop terug, dan zegt hij tegen Ruben, gij hebt uw vaders leger, zijn vaders bed beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Tegen die achtergrond moeten we dit zien, gemeente. Hij wil zijn broer redden, jawel, maar hij wil weer in de gunst van zijn vader komen. Hij wil weer een hoge plaats onder zijn broeders krijgen. Hij wil de plaats in het gezin weer in ere herstellen. Dat zat erachter. Maar het was hem echt niet om Jozef te doen. En zo komt Jozef toch in de put terecht. Zijn veelvervige rok wordt ruw uitgetrokken en hij wordt letterlijk in de put gesmeten. En wat gaan de broeders dan doen? Hoe erg is een mens, gemeente? Hoe meedogenloos kerkmensen soms. Hoe erg kunnen verbondelingen zich openbaren. Het waren verbondskinderen. Terwijl Jozef daar in de put zit en huilt en roept om hulp, gaan ze gezellig zitten eten. Het is wat. Ik las het ergens zo. Als de broeders hun duivelswerk hebben verricht, gaan ze rustig met elkaar eten. Hoe diep is de mens gevallen in de zonde? Hoe hard is de mens geworden door de zonde? Weet u wat hier openbaar komt bij die broeders die daar rustig zitten te eten? Godsdienstige mensen. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen Christus. Vijandschap tegen Gods volk. En dwars door al die kromme wegen heen, volvoert God zijn raad, zoals we afgelopen donderdag ook hebben gehoord. Want let nu eens op Gods bijzondere voorzienigheid. Terwijl die broers daar rustig zitten te eten, op dat moment komt die karavaan eraan. Die op weg is naar Egypte om handel te bedrijven. Een gemengd gezelschap van Midianieten en Ismaëlieten. Kijk, en als die karavaan daar in de vette eraan komt en ze zitten daar rustig te eten, dan gaat Juda spreken. Dan komt Juda in beeld. En hij komt met een voorstel, luister maar. Toen, zei de Juda, tot zijn broeders. Wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed vergieten? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, één van ons. Nou klinkt het op het eerste gezicht ook niet gunstiger als die moordaanslag waar we zojuist van hebben gehoord. Laat Juda nu ook niet weten dat hij net als Ruben eigenlijk geen moord op zijn geweten wil hebben en dat hij ook nog wat over heeft voor zijn jongere broer Jozef in de put. Wat heeft Juda nu voor ogen met dit voorstel? Wat beweegt hem toch? Nou, laten we er eens naar gaan speuren in onze tekst. Wat zegt Juda precies? Hij heeft het over gewin. Dat is een ander woord voor winst. Wat gewin zal het zijn? Hij vraagt zich af, wat levert het nou op, broers, als wij Jozef nou doodslaan en zijn bloed vergieten? Nou, ten diepste toch niets. En let er maar op, vroeg of laat komt het uit, hoor. We kunnen het echt niet verborgen houden. We kunnen dat bloed van Jozef echt niet bedekt houden. We kunnen het niet verbergen. Nee, vroeg of laat komt het over een openbaar. Nou, maar dat is toch onze eer te naar, om zoiets te doen? Nee, we kunnen wat beters bedenken. Laten we hem verkopen aan die handelslui die daar aankomen. Dan hebben we er tenminste nog wat voor. Dan hebben we er nog wat aan verdiend. Het is Juda om winst te doen. Het is Juda om geld te doen. En hoe pakt hij dat nu in? Hoe kleedt hij dit voorstel nu in? O, hij zegt het zo liefjes. Hij is toch onze broeder? Hij is toch van ons vlees? Nee, dan maar niet doden. Laat hem verkopen. Dan levert het nog wat op. Is het Juda om Jozef te doen, gemeente? Echt niet. Ook bij Juda niet. Juda zit ook net als Ruben verstrikt in eigen eer en hoogmoed. Juda wil er rijker van worden en hij kleedt het in op een vrome manier, een schijnbaar vrome manier. Juda zit verstrikt in de banden van geldgierigheid. En zat zijn naamgenoot in het Nieuwe Testament daar ook niet in vast? Judas? Was Judas niet een dief? Waren de 30 zilverlingen Judas niet meer waard dan dat dierbare borgbloed van de Heer Jezus Christus? Het was Juda ook om geld te doen. En ondertussen bleef hij zo lief, schijnbaar lief, spreken over Jozef. Maar ten diepste was hij een vijand van hem. Hij wilde hem niet bij zijn vader terugkrijgen. Hij wilde hem ondertussen wel verkopen. En vergis u niet, als je in de tijd van de Bijbel als slaaf werd verkocht, was het in de meeste gevallen een levenslange kwelling, waarbij die slaven uiteindelijk van ellende en verdriet zouden sterven. Nou, laten we hem verkopen. Dan zijn we van hem af en wij hebben nog wat geld. En de manier waarop Juda dit zegt, is ook nog tot onderwijs gemeente. Want ondertussen bedrijft hij een grote zonde. En komt de vijandschap tegen Jozef, ja ten diepste tegen de Heere openbaar. Maar Juda bedekt het met vrome woorden. Dat is net een zonde die veel in de kerken voorkomt. Want de wereld kan dat niet. Die weet niet eens wat vrome woorden zijn. Maar een rechtzinnig kerkmens weet wat vrome woorden zijn. En hoe makkelijk kun je zonden niet bedekken met je vrome woorden. Dan lijkt het heel wat, maar aan de onderkant zit wat. Zegt de Heer Jezus zelf niet van kerkmensen dat ze witgepleisterde graven zijn, van de buitenkant prachtig geplamuurd, maar van binnen heerst de dood. Juda gaat zijn zonde bedekken met lieve, vrome woorden. Maar wat een zegen is het als de Heere je daaraan ontdekt. En je komt werkelijk als een arme, naakte zondaar voor God terecht. Later zal de Heere Juda op dat plekje brengen. We zullen er nog van horen. En terwijl hij er op dit moment niets, totaal niets van ziet, zich totaal niet bekommert om zijn ziel, is de Heere bezig om deze weg voor hem te banen. Want Jozef moet naar Egypte, naar Gods raad, naar Gods wijs beleid. En dat is het gevolg van Juda's voorstel, onze tweede gedachte, wat Juda bewerkte met dit voorstel. Ja, Juda kwam met het voorstel om Jozef te verkopen als slaaf naar Egypte. En voordat we verder gaan overdenken wat de gevolgen daarvan zijn, wil ik nog iets over Juda zeggen. Want er was toch nog iets wat Juda weerhield om Jozef te doden. Om Jozef te vermoorden. En al staat het niet met zoveel woorden beschreven, maar toch kunnen we uit de geschiedenis opmaken dat Juda's geweten sprak. Een moord, dat gaat toch wel erg ver. En hij wilde eigenlijk met een milde daad komen. Hij wilde die verkoop met vrome woorden bedekken, om daarmee zijn geweten tot stilte te brengen. En terwijl Juda nog midden in de zonde leefde en nog nergens iets te bespeuren was van de waarachtige bekering, was daar toch het geweten dat sprak. Herkent u dat? Dat geweten dat spreekt dat je bij tijden kan bewaren voor gruwelijke zonden. Ken je ook van die momenten dat je geweten op een krachtige wijze spreekt? En dat je als het ware bewaard wordt voor zondige wegen. Juist degenen die zalig worden, die gaan het terugzien in hun leven, dat er momenten waren dat het geweten zo sprak. Degenen die zalig worden kennen zulke momenten, dat de Heer al vroeg soms in hun leven begon te schudden aan hun levensboom. En dan zie je dikwijls gebeuren dat er een periode in je leven komt dat je er overheen gaat leven. En dat je alsnog in grote zonde zal vallen. Zie het bij Juda. Straks vergrijpt hij zich aan Tamar. Maar wat is het een zegen als de Heer erop terugkomt, op latere tijd. En hij gaat doorwerken met zijn Heilige Geest in je ziel. Dat is in Juda's leven ook gebeurd. Ik noemde net al dat gebeuren met Tamar en straks gaat de Heere dat gebruiken om Juda op de knieën te krijgen. Dan gaat Juda zien hoe zijn leven is geweest. En als hij straks voor Jozef staat en de beker van Benjamin is in de zak van Benjamin gevonden, dan is het ook Juda die het eerlijk gaat belijden. Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken en wat zullen wij rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Dat was de ongerechtigheid van het verkopen van Jozef naar Egypte. Dat was het voorstel waar Juda mee gekomen is. En wat heeft Juda hiermee bewerkt? Waar liep dat voorstel nu op uit? Drie dingen. Allereerst dat hij de andere broers daarin meekrijgt. Want onze tekst eindigt met die woorden, en zij hoorden. Ze luisterden. Ze gehoorzaamden, staat er. Dat wil zeggen, die andere broers hebben het voorstel van Jozef, van Juda overgenomen. Ze zijn het er helemaal mee eens. Wij zullen Jozef verkopen. Ja, dat zullen zijn broeders doen. Gaan uw gedachten ook al naar het Nieuwe Testament? Bent u ook al terechtgekomen bij de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, voor wie Psalm 69 in vervulling is gegaan? Mijn broederen ben ik vreemd, van elk onteerd, en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja, ligt in deze woorden opnieuw niet op dat Christus tot het zijn broeders gekomen is. Maar dat de zijnen hem niet aangenomen hebben, maar verworpen hebben. Ligt hierin niet opnieuw ons beeld getekend, gemeente, dat wij van nature Christus hebben verkocht, ja tot de dood. Want Christus is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar het zijn die broeders die hem hebben verkocht, die hem hebben verraden, die hem hebben overgegeven tot de dood. Juda kreeg zijn broers mee in het voorstel. En daarom wordt zijn voorstel een daad. Dat is het tweede gevolg. Jozef wordt uit de put gehaald, jongens en meisjes. En hij wordt verkocht met die handelaren. Nou begrijp je natuurlijk wel dat er wel even onderhandeld moest worden over de prijs. En uiteindelijk krijgen ze 20 zilverlingen. 2/3 van de gewone prijs voor een slaaf. Want de gewone prijs in die dagen voor een slaaf was 30 zilverlingen. U kunt het vinden in Exodus 21 vers 32. En mogelijk bij die onderhandelingen waar Juda denk ik het woord wel genomen heeft, want het voorstel kwam toch bij hem vandaan, kreeg hij het niet voor elkaar om 30 zilverlingen voor Jozef te krijgen, maar 20. Want ja, die kooplui moesten natuurlijk ook weer verkopen en die wilden er ook nog wel wat aan verdienen. Vandaar waarschijnlijk die 20 zilverlingen. En Juda en zijn broers, die worden het ermee eens. En zo wordt Jozef verkocht naar Egypte voor 20 zilverlingen. Nog minder dan de prijs voor een slaaf. Wat een gruweldaad. En de Heere liet het toe. De Heere liet het toe. Waarom? Waarom liet de Heere dit toegebeten? Ik kwam een treffende verklaring tegen, met een ongekende diepte. Ik zal het u voorlezen. De broers mochten in hun haat en wrevele overmoed zich van Jozef willen ontdoen. En God liet hen voorlopig in die waan. En dan komt het. Maar intussen leidde hij de Heer alles zo, dat die broers voorgoed aan Jozef vastzaten. Daar moet je eens over nadenken. Want waar liep het op uit, gemeente? Waar leidde deze diepe vernedering heen? We hebben het al gehoord vanmorgen. Naar de verhoging tot onderkoning en farao's hof. En wat zou Jozef daar als onderkoning gaan betekenen voor zijn broers? Dat ze daar in de schuld gaan komen voor God. Dat ze verzoening vinden met Jozef. Dat ze door hem onderhouden worden. Dat hij voor hen de Safnat Paanea zou zijn, de behouder des levens. Wonderlijke leiding van God. Nee, God staat niet over de zonde heen, hoor. En ook niet over de schuld, en daar zullen die broeders, daar zal Judas straks ook achterkomen. En nochtans was heel deze verkoop goddelijke leiding. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed gekneld, werd hun tot heil in eer hersteld. Ja, gemeente, de geschiedenis die voor ons open ligt, is heilsgeschiedenis. Verlossingsgeschiedenis. Want het profeteert wat in de volheid van de tijd zal gaan gebeuren. Die grote Jozef, de Heer Jezus Christus, die zal komen. En wat is er met hem gebeurd? Hij is verkocht voor de slavenprijs van 30 zilverlingen. Heeft Judas dit niet voor elkaar gekregen bij het Sanhedrin? Is het voor Christus ook niet waar geworden dat zij door zijn broeders werd verkocht? Hij is toch uit dat volk der Joden voortgekomen? En was ook Judas als enige van de discipelen niet een nakomeling uit de stam van Juda samen met Christus? Dat als het gaat om de bloedband, dat Christus en Judas het meest nauw aan elkaar verbonden waren? En dat het juist Judas is uit de stam van Juda, die de Heer Jezus Christus gaat verraden en verkopen voor 30 zilverlingen? Ja, waarlijk, Jozef is een type van Christus. Wat Juda met Jozef gedaan heeft, heeft Judas met Christus gedaan. Verkocht voor een slavenprijs. En nou kom ik weer terug bij de aangrijpende boodschap in deze geschiedenis. Bent u er al achter gekomen, misschien wel onder de prediking van morgen, dat u Juda bent, dat jij als Judas bent? Zit je hier vanmorgen ook met een verbroken en een verslagen hart, omdat je Christus hebt verkocht met uw zonden? De godzalige dominee Hellebroek, die schrijft ergens: immers, wij zelf zijn het die de Heer Jezus verkocht en verraden hebben. Uw zonden zijn die verraderlijke penningen. O, wie dat gaat verstaan, wordt zo bedroefd. Die wordt zo bedroefd over die slavenprijs. Maar die leert ook verstaan dat die kleine, vernederde slavenprijs van 30 zilverlingen van Christus hem gebracht hebben in de dood, ja, de dood des kruises. Waarom? Opdat Christus de allerhoogste prijs zou gaan betalen aan het recht van zijn vader om een slaaf van de zonde tot een kind van God te maken. Gemeente, dan kom ik voor een mysterie terecht. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. O, als God gaat werken in je leven, dan kom je erachter, hoor, wie je bent en blijft in jezelf. Je gaat verstaan wat je schuld inhoudt en wat je schuld teweeg gebracht hebt en dat je des doods schuldig bent. En daar zul je iets van gaan beleven en je zal er ook niets van af gaan doen. En tegelijkertijd dat mysterie, alle dingen, moeten medewerken ten goede. Zelfs mijn God onterende zonden. Gemeente, ik voel het, dit gaat diep, zeer diep. Maar nu zijn het mijn zonden die Christus hebben genageld aan het kruis. Nu zijn het mijn zonden waarmee ik Christus heb verraden. Opdat hij in die weg mijn behouder des levens zou zijn. Want Christus moest door lijden heerlijkheid ingaan. Ja, Christus wilde deze weg gaan. Opdat ik, arme zondaar, voor eeuwig aan hem verbonden zou zijn. En daarom liet hij zich voor u, arme zondaar, schuldig volk, verkopen voor de prijs des bloeds. De slavenprijs van 30 zilverlingen, de prijs van uw zonde. Om zich zo vrijwillig over te geven, tot die bittere en smadelijke dood des kruises. Om aan het recht van God te voldoen, helemaal te voldoen. Zoals Juda Jozef verkocht, zo verkocht Judas Christus. En Gods kinderen leren het belijden, Heer, nou ben ik zoon Juda. Nou ben ik zoon Judas, maar nu het wonder, in deze weg ben ik voor eeuwig aan u verbonden. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Om zondaren los te kopen met zijn bloed, wilde Christus zich laten verkopen voor die slavenprijs van 30 zilverlingen en dat voor zijn kerk. O, bent u er al aan ontdekt, waarmee u Christus hebt verraden? Hoeveel is het? 20 zilverlingen. 30 zilverlingen. 2000 zilverlingen misschien. 2 miljoen zilverlingen misschien. Of snik je het wel eens uit in de binnenkamer voor God, omdat je geestelijk de tel bent kwijtgeraakt van al die zilverlingen waarmee je Christus hebt verkocht. Dat je niet verder kan komen. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Ontelbaar, Heere, zijn mijn zondige penningen waarmee ik u heb verraden. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Heb je het wel eens eerlijk mogen belijden voor de Heere Jezus? Heere Jezus, ik deed met al mijn zonden, met al mijn penningen, met al mijn zilverlingen, u al die jammeren aan. Heere, ik moest overgeleverd worden, want ik ben des doods schuldig. En dan dat wonder, tegenover die ontelbare zilverlingen van mij, tegenover die ontelbare zonden van mij, staat een stroomgemeente die is nog veel, veel groter, veel rijker, veel overvloediger dan al mijn zonden. Dat is die bloedfontein van de Heere Jezus Christus. En daarom heb je nooit te veel gezondigd. Of er is ruimte in dat dierbare bloed van Christus. Ja, zondaar, al had je alle zonden van Adams nakroost samengebonden. Al lagen alle zonden van heel de wereld op uw hart. Dan nog is het bloed van Christus zo overvloedig dat hij al die zonden kan wegwassen. Want hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Weet u wat een zondaar gaat leren op de school van vrije genade? Ja, allereerst dat ze zo'n Juda zijn. Dat ze zo'n Judas zijn. Die Jozef, die Christus kwijt wilde voor geld. Maar door genade ga je ook het tegenovergestelde leren. Wegwereld. Wegschatten. Je kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar die lieve Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En in welke weg wordt dat nu geleerd? In de weg van het smeken. Als je alles verliest. Geef mij Jezus. Of ik sterf. En wie dat in waarheid gaat bidden. Die zal hem ontvangen. Om niet. Want wij worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft. Tot een verzoening. Door het geloof. In zijn bloed. Amen. Soms zo scherp, zo heel ontdekkend, maar het is wel de werkelijkheid. Breng ons op die plaats, Heere, dat we onze zonden gaan zien tegen wet en evangelie, dat wij met onze zonden, u lieve Heer Jezus Christus, hebben verraden en verkocht, en dat u zich daaronder gewillig hebt gesteld en dat gij de weg wilde gaan om zelf die grote prijs neer te leggen, opdat wij van onze zonden verlost kunnen worden. Wat een wonder, Heere, dat we dat toch weer hebben mogen horen. Wilt u het zelf maar uitwerken in ons aller hart, bij jongens en meisjes, jongeren en ouderen. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn en brengt ons vanavond ook weer samen om te gaan luisteren naar het wonder van de waarachtige bekering. Zegen ook het werk van de zondagsschool. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 68, vers 17. Vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.